Welkom bij de Energetica Natura podcast. Energetica Natura is specialist op vlak van kwalitatieve voedingssupplementen, maar onze belangrijkste leuze is: alles begint bij een gezonde levensstijl. Ik ben Jutta, ik werk op de marketingafdeling van Energetica Natura en ik heb vooral heel veel vragen over gezond leven. We weten allemaal dat we genoeg groenten moeten eten en voldoende moeten bewegen, maar waarom? En hoe kan ik concreet gezonder gaan leven? In deze podcast ga ik in gesprek met interessante mensen met de kennis van zaken en het nodige geduld om mijn vragen te beantwoorden. Vandaag is onze gast Emilia de Vries. Emilia is orthomoleculair therapeute en ervaringsdeskundige op het vlak van maag- en darmproblemen. Emilia is gespecialiseerd in het prikkelbare darmsyndroom en ook in SIBO. SIBO staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth en betekent een overgroei aan bacteriën in de dunne darm. Emilia, haar grootste passies zijn eigenlijk de hersen-darmas en ook de mind-body-connectie. Dat klinkt heel boeiend, we gaan het daar later nog veel meer over hebben. Maar eerst zou ik graag beginnen met een persoonlijke noot, Emilia. En zou ik jou eigenlijk graag willen vragen, waar komt die passie voor de darmen eigenlijk vandaan?
Ja, nou toen ik 15 jaar was, had ik een voedselvergiftiging gekregen. Mm-hmm. En vanaf dat moment merkte ik dat ik gewoon niet meer goed met name vlees kon verteren. Dus toen op mijn 16e had ik er al 3 gastroscopieën op zitten, omdat ik gewoon zoveel last had van maagzuur. En sindsdien worstelde ik heel erg met zowel maagklachten als darmklachten. En een paar jaar later kwam ik bij een integrale geneeskunde arts. En die heeft me zo goed geholpen. En toen dacht ik, wauw, wat is hier veel mogelijk? Weet je, artsen in het ziekenhuis die gaven me maagzuurremmers en die zeiden van ja, we weten het niet, leer er maar mee leven. Maar in de integrale geneeskunde kwam ik erachter hoeveel er nog mogelijk is. En dat heeft me zo goed geholpen. En daar ben ik ook terechtgekomen bij SIBO. SIBO staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth, je zei het al. En dat was voor mij een enorm puzzelstuk in het oplossen van mijn maag- en mijn darmklachten. En in Nederland en in Benelux is er zo ontzettend weinig nog bekend over SIBO. Terwijl dat er zoveel mensen zijn met maag- en darmklachten. En ik dacht van, wauw, weet je wel, hier wil ik gewoon meer mensen bewust van maken. Van als je dat kan oplossen, dan kunnen heel veel maag- en darmklachten gewoon heel erg verminderen, zo niet helemaal opgelost worden.
Ja.
Dus vandaar dat daar mijn passie is ontstaan, echt vanuit mijn eigen geschiedenis.
Ja, dat vind ik echt heel mooi. En nu heb je eigen praktijk als orthomoleculair therapeut.
Ja.
En je zei het al, heel veel mensen in Nederland hebben maag- en darmklachten. Met wat voor klachten komen de mensen dan eigenlijk tot bij jou?
Ik ben gespecialiseerd in 2 dingen. Dus maag- en darmklachten en SIBO. Maar ook de hersen-darm-connectie en de mind-body-connectie.
Mm-hmm.
Dus mensen komen bij mij met name voor klachten die heel erg aanverwant zijn daar.
Ja,
dus denk aan buikpijn, denk aan maagzuur, denk aan maagpijn, misselijkheid, opgeblazen buik, diarree, constipatie, noem maar op. Maar ook mensen die cognitieve klachten hebben. Bijvoorbeeld depressie of angst, stress, noem maar op.
Dus eigenlijk echt wel heel uiteenlopend waarmee dat de mensen bij jou komen.
Ja.
Maar toch ook wel vaak die maag- en darmklachten. Ik vraag me eigenlijk af, dus jij zegt van het is al van je 15, 16 jaar dat je daar eigenlijk mee loopt. Klopt het eigenlijk, ik heb zo een vooroordeel, maar het is misschien niet waar, dat er veel mensen zijn die eigenlijk een genoegen nemen met een spijsvertering die niet optimaal functioneert en die eigenlijk te lang met hun klachten blijven lopen omdat ze denken dat dat normaal is?
Ja.
Is dat waar?
Ja, dat klopt heel erg. Ja, echt heel veel mensen met chronische maag- en darmklachten denken inderdaad van ja, er is niks aan te doen. En maar liefst 1,5 miljoen mensen alleen in Nederland al hebben de diagnose gekregen prikkelbare darmsyndroom.
Mm-hmm.
Dus dat is een ongelofelijke hoeveelheid. En vaak is er nog veel meer aan te doen dan mensen denken. Nou, en dat wil ik ook meebrengen.
Ja.
Dat wil ik meegeven van jongens, er is meer dan alleen maar vezelzakjes wat ze vaak meekrijgen van de huisarts. En en dat is ook echt mijn missie. Mijn missie is echt het verspreiden van kennis en mensen bewust maken van wat we allemaal nog kunnen doen.
Ja. En je hebt het dus ook al gehad over SIBO. Ik zou daar graag nog een keer dieper op ingaan. Wat is eigenlijk het belang van SIBO? Is dat, het is belangrijk om te behandelen omdat de mensen zich dan beter voelen.
Mm-hmm.
Maar een SIBO die bijvoorbeeld onbehandeld blijft, kan dat leiden tot nog een andere aandoening? Of hoe zit dat eigenlijk? Hoe moet ik dat zien?
Ja, nou kijk, SIBO, laat ik even eerst uitleggen wat het precies is. Want ik denk dat voor heel veel mensen ze niet helemaal precies scherp hebben.
Ik ook niet, dus laat het zeker maar een keer uit.
Waar staat het nu precies voor? Nou, het betekent dus een bacteriële overgroei van de dunne darm. Nou, de dunne darm heeft als functie het afbreken van voedingsstoffen, het verteren van de voeding. En in de dunne darm wil je niet te veel darmflora hebben, mm-hmm. als het ware. En dat hoort zich te concentreren in de dikke darm. Dus op het moment dat er een bacteriële overgroei is in de dunne darm, gaan die bacteriën als het ware mee eten van de voedingsbrei. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je heel veel gasvorming. En mensen met SIBO klagen ook vaak over een hele opgezette buik of heel erg boeren. Maar dat is maar één aspect. Dus een ander aspect is vaak dat je ook microscopische beschadigingen kan krijgen in dat darmslijmvliesweefsel. Mineraalopnameproblemen, vitamineopnameproblemen. Vermoeidheid zie je dan ook heel vaak bij SIBO. Dus SIBO is niet alleen maar maag-darm gerelateerd. Het kan ook heel veel secundaire klachten hebben. Dus dat ten eerste is belangrijk om te weten. En waarom SIBO zo belangrijk is omdat volgens allerlei studies blijkt dat ongeveer tot 84% van de mensen met prikkelbare darmsyndroom hebben onderliggend SIBO.
Oh, okay.
Dus dat is een gigantische hoeveelheid. Ja. En in wezen, wat positief daarin is, is dat SIBO is te behandelen. Dus het is hardnettig. Het kan bij sommige mensen hardnettig zijn. Bij mij was het ook een traject om dat helemaal te elimineren. Maar het is mogelijk om daar helemaal van af te komen. En dat is positief, omdat we bij PDS altijd zeggen van ja, er is niks aan te doen en het is voor de rest van je leven en het is voor altijd. En dat is natuurlijk een hele zware stempel. Maar als je weet van oké, SIBO zou de onderliggende oorzaak kunnen zijn en we gaan die onderliggende oorzaak gaan we behandelen. Daardoor zie je vaak dat heel veel PDS-klachten enorm afnemen, zo niet helemaal weggaan. En dat vind ik zo gaaf. En ja, dat wil ik echt meebrengen.
Ja, het kan mensen echt hoop geven op die manier. Hè?
Zeker,
dat is wel belangrijk. En zijn er dan naast SIBO nog andere onderliggende oorzaken van PDS?
Ja, zeker. Ja, SIBO is maar één van de onderliggende oorzaken, maar er zijn ook veel meer. Dus denk aan dysbiose van de dikke darm bijvoorbeeld. Dus dan heb je te veel, bijvoorbeeld te veel slechte flora. Dus te veel pathogene bacteriën, ziekmakende bacteriën, of te weinig goede flora. Dat kan ook. Dus dat is een dysbiose van de dikke darm. Je hebt letterende darmsyndroom, heb je misschien wel eens van gehoord.
Ja, maar je mag het zeker nog een keer wat meer uitleggen.
Ja, dat zijn microscopische beschadigingen ook weer van het darmslijmvlies. Waardoor stoffen uit de darm in wezen kunnen letten naar de bloedbaan en daar ook allerlei immuunreacties kunnen geven of ontstekingsreacties die vaak ook weer tot voedselintoleranties kunnen leiden of hoofdpijn of allerlei vermoeidheidsklachten.
Ja, omdat dat dan eigenlijk een soort van afvalstoffen zijn die uit de darm lekken naar de rest van je lichaam.
Ja,
of moet je dat
simpel gezegd kan je dat zo zeggen. Maar ook voedselintoleranties kan zelfs ook een oorzaak zijn, hè, van PDS.
Ja.
Als mensen constant blijven eten waar ze intolerant voor zijn, kan dat ook heel veel klachten geven. Denk aan bijvoorbeeld gluten. Hoor je best wel vaak. Maar wat ook oorzaken zijn, is trauma en stress bijvoorbeeld.
Oké. Dat vind ik wel opvallend eigenlijk. Want ik denk dat iedereen, alle luisteraars en zeker ikzelf, zich daar wel in kan herkennen. Als je bijvoorbeeld een examen hebt of zo, hè, dan de dag daarvoor of de ochtend daarvoor voelt je dat wel al aan je darmen. Dus je voelt wel dat stress en darmen dat wel gerelateerd is. Maar dus ook lange termijn stress kan dan eigenlijk ook leiden tot darmklachten en zelfs misschien PDS.
Ja, absoluut. En wat mensen ook moeten weten, er zijn drie soorten stress. En mensen denken bij stress vaak alleen maar aan emotionele stress. Bijvoorbeeld van stress voor een examen of stress omdat je in financiële problemen zit, dat soort dingen. Maar je hebt ook chemische stress en je hebt fysieke stress. En chemische stress is bijvoorbeeld als je naast een fabriek woont met veel afvalstoffen of als je bepaalde medicaties slikt. En fysieke stress is ook als je bijvoorbeeld een been breekt. Dus je hebt drie soorten stress. En het lichaam in chronische stress, die vraagt heel veel energie. Het lichaam vraagt heel veel energie om te gaan naar de ledematen. Hè, de focus bij chronische stress ligt op overleven.
Dus eigenlijk zo die fight-flight response een beetje. Ja, de focus, ik moet kunnen vluchten, ik moet van alles kunnen doen.
Ja.
En de spijsvertering
heeft geen prioriteit.
Aan de kant
gestoken. Kijk, in een moment dat het lichaam echt op scherp staat, is natuurlijk de allerlaatste prioriteit is spijsvertering, mm-hmm. maar ook voortplanting. Dus wat ik bij mijn cliënten heel vaak zie, is dat ze zowel spijsverteringsklachten hebben, maar bijvoorbeeld ook vrouwen die een hele onregelmatige menstruatie hebben. Dat soort dingen zie je heel vaak samen.
Ja, okay.
Dus in inderdaad die fight or flight stand, is spijsvertering niet belangrijk. En je ziet dan ook dat heel veel functies van de spijsvertering gaan afnemen. Dus je ziet bijvoorbeeld een maagzuur wordt zwakker, enzymfuncties worden zwakker en het darmmicrobioom neemt ook af qua hoe sterk die is, als het ware. Dus de goede flora neemt af En de ziekmakende flora neemt toe. En ze hebben een hele interessante studie gedaan bij studenten. Om te kijken van studenten in een tentamenweek. Wat gebeurt er met hun darmflora?
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd.
En gewoon in een tentamenweek, hè, wat een hele korte periode is. Ja. Zie je dat hun lactobacillen en hun bifidobacteriën, dat goede, gunstige flora is, mm-hmm. al significant snel afneemt. Terwijl dat ziekmakende flora toeneemt en ontstekingsprocessen nemen ook toe. Dus je ziet hoe enorm snel dat gaat. Dus dat is heel interessant.
Ja, inderdaad. En ik denk dat dat ons wel een beetje organisch brengt bij wat we in het begin van het gesprek al hebben gezegd. Die passies, die specialisaties, die hersen-darm-as en die mind-body-connectie. Ja. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar wat bedoel je daar precies mee?
Ja, leuke vraag. Nou ja, zoveel wat ik graag mensen ook wil meebrengen is... Zoveel van ons welzijn is verbonden met onze darmen. Dus als je alleen al kijkt naar ons gelukshormoon serotonine. Serotonine, 90% van onze serotonine wordt gemaakt in onze darmen.
Wow, ik denk dat... Voor mij is dat heel verrassend en ik denk dat dat voor de luisteraars ook is. Ja. Je denkt voor het serotonine dat dat iets is dat in de hersenen gebeurt.
Ja.
Maar blijkbaar gebeurt dat in de darmen.
Ja, en serotonine heeft veel meer functies. Bijvoorbeeld de peristaltiek van de darmen. Daar is het heel erg verantwoordelijk voor. Dus het is zo ontzettend leuk om te kijken van... Oké, wat is de invloed van onze darmmicrobioom en de darmfunctie op onze hersenen? En wat is de invloed van onze hersenen op onze darmen? Dus daar ben ik heel erg in geïnteresseerd.
Ja.
En de mind-body connectie kijkt ook heel erg naar... Oké, wat is de invloed van ons brein met de gedachten die we hebben... met de emoties die we hebben, het gedrag dat we vertonen... op onze gehele gezondheid en onze cellen. Dus vandaar, dat is een groot interesse
voor me. Ja, dat is heel boeiend. Zijn er zo nog van die dingen die ik moet weten over de hersen-darm-as...
De darmen en de hersenen staan constant in communicatie met elkaar. Mm-hmm. En wat interessant is dat het is een tweezijdige communicatie... waarvan 90% van de communicatie van de darmen naar de hersenen gaan.
Dat is echt...
Die snelweg is als het ware een stuk breder dan andersom. Die connectie is zo interessant, omdat je ziet ook weer in studies dat, zoals ik net al zei met de studenten, stress heeft een negatieve invloed op de darmflora, op het darmmicrobiome. Lactobacillen gaan naar beneden, bifidobacteriën gaan naar beneden. En daardoor zie je ook dat de neurotransmitter aanmaak, dat die ook minder wordt. Dus bij veel meer stress... zie je dat de neurotransmitter aanmaak wordt beïnvloed. De balans wordt heel erg beïnvloed. En serotonine wordt beïnvloed, dopamine wordt beïnvloed, GABA wordt beïnvloed, wat een neurotransmitter is voor, om je kalmer te voelen. Dus dat heeft een enorme invloed op... stress heeft grote invloed op het darmmicrobioom. En het darmmicrobioom, door die neurotransmitters, hebben weer een grote invloed op hoe wij ons voelen, op ons welzijn. Ja. Dus daar zit een enorme link. Dus ik zeg ook altijd van als mensen veel klachten hebben in hun brein... als ze zich heel erg angstig voelen, als ze zich depressief voelen... of gewoon heel erg gestrest... kijk ook naar de gezondheid van de darmen. Want daar ligt zo'n enorme winst vaak. En vandaar. En de mind-body connectie kijkt dus ook naar... wat is de invloed van stress en trauma op de darmen... En daar heb ik een paar hele leuke voorbeelden van. Ik weet niet of je dat leuk vindt.
Ja, super interessant. Want ik ging er nog over doorvragen. En ik dacht, dat cognitieve aspect, ik vind het razend boeiend.
Ja.
Dus, en ook eigenlijk wel heftig. Dat zoiets mentaal ook teweeg kan brengen als de darmen niet oké zijn.
Ja.
Dus ik vroeg me inderdaad af, heb je dan voorbeelden? Of hoe dat we dat praktisch kunnen aanpakken?
Ik zou eerst een paar voorbeelden geven inderdaad van cliënten. Dit is natuurlijk allemaal theorie. Het is veel onderzocht, het is veel in de wetenschap al behandeld. Maar om dat dan in de praktijk zo te zien, dat is zo erg interessant. Dus ik zou je sowieso twee voorbeelden geven. Eén cliënt is Tamara. 46 jaar. En ze kwam bij mij en ze zei... sinds mijn 16e heb ik chronische diarree. Dus 7 keer per dag moet ik naar de wc op onverwachte momenten. En ik heb al zoveel artsen gezien. Ik heb al zoveel therapeuten gezien, maar ik kan het niet oplossen.
Al die jaren?
Ja, 30 jaar. Dus ik zei, oké, wat is er gebeurd op je 16e? Kan je nog herinneren, wanneer is het begonnen? En ze zei, ik kan me als de dag van gisteren herinneren wanneer het is begonnen... Ik was 16 jaar, ik ging uit met mijn beste vriendin. Ik was in het centrum van Alkmaar. En om 4 uur 's nachts werden we een pistool werd tegen ons hoofd gehouden. Wow. En we werden bedreigd om onze portemonnee af te geven.
Okay.
En ze zei, daarna, ik liep naar huis, ik was thuis, ik ging naar de wc, ik had diarree en het is nooit meer opgehouden. En toen dacht ik, wauw, weet je wel, dit is trauma.
Trauma, ja.
Dit is trauma opgeslagen in het lichaam en in de darmen. En dat is zo belangrijk om daar aan te werken. Dus Tamara heeft 30 jaar lang alleen maar met voeding en supplementen geprobeerd haar klachten op te lossen. Terwijl in dit geval de mind-body connectie ook heel erg een rol speelt. Dus trauma in het lichaam.
Ja.
Dat betekent absoluut niet dat het in haar hoofd zit. Het betekent dat in haar cellulaire structuur, in haar lichaam, is er iets gebeurd sinds die nacht. En dat is zo belangrijk om op te lossen.
Ja, dat vind ik ook wel belangrijk dat je dat zegt. Want het zit niet tussen haar hoofd. Nee, het is echt fysiek door dat trauma is er iets veranderd.
Exact.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld, maar het kan ook de andere kant op.
Mm-hmm.
Dus dit is een voorbeeld van, oké, trauma beïnvloedt de darmen. Maar ik heb ook een voorbeeld van hoe de darmen het brein beïnvloedt.
Mm-hmm.
En dat is een jonger, Marco, ongeveer 28. En die kwam bij mij en die zei van, ja, ik heb darmklachten, maar ik heb ook pleinvrees. Dus ik heb een radius van ongeveer 1 kilometer om mijn huis en ik durf absoluut niet verder dan 1 kilometer. En ik zei, oké, sinds wanneer, hoe is dat begonnen? Hij zei, ja, ik had nooit ergens last van, maar ik heb een voedselvergiftiging gehad. En een dag daarna had ik extreme angsten. Dus een dag na die voedselvergiftiging durfde hij het huis niet meer uit, buiten zijn radius.
Ja.
Dat is, voor mij is dat echt mindblowing, want dat betekent van, die connectie is zo ontzettend sterk. Dus ik heb gezegd tegen hem, oké, we gaan darmonderzoeken doen, hè? We gaan een microbioomtest doen. Ik vond allerlei disbalansen, onder andere leaky gut, maar ook ontstekingen. Hebben aangepakt en nu is zijn radius van 1 kilometer is inmiddels 15 kilometer.
Oké, dat is echt een grote win.
Ja, we zijn nog bezig. Maar dus dit is een voorbeeld van, oké, je pakt de darmen aan en angsten nemen af.
Ja.
En als je ook trauma aanpakt, dan kunnen ook de darmen gewoon aanzienlijk beter functioneren. Dus beide kanten zijn heel erg belangrijk.
Ja, super.
Ja.
Wauw.
Ja.
Je hebt nu een aantal mooie, praktische, frappante voorbeelden gegeven van die cognitieve klachten eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik vind dat wel heftig en ik vraag me dan ook onmiddellijk af, er zijn misschien ook luisteraars die zich daarin herkennen, hoe kunnen we die cognitieve klachten dan praktisch gaan oplossen?
Nou, een van de manieren is probiotica. De reden waarom probiotica goed kan werken op angst of depressie is omdat het natuurlijk een invloed heeft op die neurotransmitters die geproduceerd worden in de darmen. Dat heet psychobiotics. En daar wordt nu veel onderzoek naar gedaan. En dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ja, wat ook heel belangrijk is, wat ik net zei met Marco, met mijn cliënt die dus pleinvrees heeft, is kijken naar de onderliggende oorzaken. Dus bij hem speelden er ontstekingen en een leaky gut. Dus als je dat aan gaat pakken, dan kan je ook veel verder komen.
Ja, dat is echt super interessant. Ja. En ik vraag me dan ook af, voor wie nu luistert en denkt van, goh, eigenlijk sukkel ik al redelijk lang met mijn spijsvertering. Maar ja, als je daar al weken of maanden of misschien zelfs jaren mee sukkelt, waar moet je dan eigenlijk beginnen?
Voeding.
Dat is een heel duidelijk antwoord. Ja. En hoe komt dat dan? Waarom eigenlijk? Waarom is voeding zo belangrijk?
Voeding is echt de benzine van ons lichaam. Hè? En mensen onderschatten dat nog steeds. Kijk, voeding voedt letterlijk elke cel in je lichaam. Dus afhankelijk van de soort benzine die je neemt, als het ware, dat beïnvloedt hoe jij functioneert. Dus voeding heeft een gigantische invloed op letterlijk alles in je systeem. Dus daar begin ik altijd.
Ja. Ja. En welke benzine moeten we dan tanken? Ja. Hoe weten we dan welke voeding is dan eigenlijk goed of juist slecht?
Ja, dat is de vraag, hè?
Mm-hmm.
Dat is de vraag. En mensen willen er altijd een heel eenduidig antwoord op, want dat is makkelijk.
Dat zou wel handig zijn, inderdaad.
Precies, dat begrijp ik als geen ander. Maar met voeding moet je heel erg genuanceerd kijken van, oké, wie heb ik tegenover me? Heb ik iemand tegenover me met gezonde darmen? Of heb ik iemand tegenover me met bijvoorbeeld SIBO, bacteriële overgroei van de dunne darm? En daar gaat het om. Dus ik zou je een voorbeeld geven, hè, van die nuance.
Mm-hmm.
Vezels. We weten allemaal, hè, vezels, prebiotica, zijn goed voor de darmen. Dat wordt altijd geroepen en dat is ook zo. En ze zijn ook zeker belangrijk voor de darmen om dat darmmicrobioom te voeden. Alleen niet voor iedereen altijd met darmklachten. Dus als mensen SIBO hebben, dan hebben ze dus al een bacterieel overgroeiprobleem. Als je dan bijvoorbeeld bepaalde prebiotica gaat geven, of heel veel vezels, denk aan broccoli of uien of linzen, bonen, knoflook, noem maar op, dan kan die buik juist heel erg veel meer op gaan zwellen. Veel meer gasvorming creëren. En dat is omdat die vezels zijn moeilijk af te breken voor ons menselijk systeem. En ons microbioom helpt ons daarbij. Die helpt ons daarbij om die vezels af te breken. En dat is ook de reden waarom het zo goed is voor je darmflora. Maar als je al te veel darmflora hebt op de verkeerde plek, als het ware, in je dunne darm, waar het afbreken van de voeding plaatsvindt, dan kan dat dus tot een soort olie op het vuur leiden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dus is het dan eigenlijk dat die... Dus prebiotica zijn eigenlijk die vezels, hè?
Ja, ja. Moeilijk verteerbare vezels. Ja, het worden ook wel FODMAPs genoemd, bijvoorbeeld. Bepaalde koolhydraten die bepaalde gasvorming kunnen geven, omdat de darmflora daarop mee eet, als het ware.
En wat zijn die FODMAPs dan precies?
Ja, dat zijn, wat ik net zei, bepaalde koolhydraten. Mm-hmm. Die in allerlei soorten voeding zitten. Die moeilijk afbreekbaar zijn voor de mensen waar ons microbiome ons enorm bij helpt. En die zijn dus goed, omdat het zijn prebiotische vezels. Alleen als je SIBO hebt en je hebt een bacteriële overgroei in de dunne darm, dan kan dat bij die mensen veel meer gasvorming en problemen geven.
Ja.
Dus daarom maak ik die nuance, snap je? En dat mis ik nog wel eens in de media of in teksten. Van oké, dit is goed voor iedereen. Maar is dat echt zo? Snap je? Over het algemeen
no
is...
No one size fits all,
ja,
eigenlijk.
Ja, over het algemeen is bruine rijst, bevat meer, is volkoren rijst, is over het algemeen gezonder. Maar mensen met SIBO reageren veel beter op witte rijst. Bevat minder vezels. Dus die nuance moet je wel maken.
Ja, en is dat dan, dus raad je dan eigenlijk aan die mensen met SIBO om tijdelijk die FODMAPs te mijden? Of voor altijd die FODMAPs te mijden? Of hoe gaat dat dan eigenlijk?
Nee, sowieso niet voor altijd FODMAPs mijden. Mm-hmm. Iedere darmtherapeut zou het daarmee eens zijn. Hè? Je moet je darmflora wel voeden. Maar ik ben wel heel van mening dat je moet voor je darm eten in plaats van tegen je darm. Dus voor iemand met een enorme SIBO is het inderdaad verstandig om tijdelijk een bepaald dieet te doen die veel lager is in die moeilijk afbreekbare vezels. Zodat je die darm ook meer rust gunt. Maar tegelijkertijd essentieel is om de onderliggende oorzaak ook aan te pakken. Dus pak SIBO ook aan met bijvoorbeeld natuurlijke antibiotica, hè, met bepaalde kruiden of antibiotica. Er zijn verschillende manieren om SIBO aan te pakken. Maar doe het niet alleen maar met voeding. Dus voeding plus het aanpakken van de echte oorzaak, de onderliggende oorzaak. Dat is cruciaal.
Ja, ja. Ja.
Dus het is tijdelijk, hè? Die manier van eten is tijdelijk.
Dus doe jij dat dan in praktijk? Raad je dan je cliënten tijdelijk een low FODMAP dieet aan? Of hoe ga je met hun aan de slag?
Nou, ik heb inderdaad in mijn praktijk heb ik heel erg gekeken van oké, wat is het beste darmdieet voor bepaalde klachten? En het low FODMAP dieet vind ik inderdaad behoorlijk goed. Het is veel onderzocht. Het werkt bij veel mensen best wel goed en klachten verminderend. Alleen, ik was niet 100% tevreden over dieet. Meer iets van 70-80% dat ik dacht van ja, maar waarom is dit wel toegestaan? Of waarom is dat niet toegestaan? Snap je? Dus ik was niet volledig kloppend. En ik had ook mensen die naar me toe kwamen die zeiden van ik heb het low FODMAP dieet gedaan en het doet niks voor mij. En dan zei ik, nou wil je even je voedseldagboek sturen? Want dat vind ik leuk om even mee te kijken. En dan dacht ik, ja, dit is 100% low FODMAP. Maar je bent nog steeds ontstekingsbevorderend aan het eten. Of dat zou ik echt uithalen, want dat is niet ideaal voor je buik. Dus ik was nooit 100% tevreden. Dus uiteindelijk, na een aantal jaren, dacht ik, nee, ik moet mijn eigen darmdieet gaan maken.
Ja, why not?
Dat heb ik gedaan. Dus ik heb daar 2 jaar gewerkt. Ik heb heel erg veel research gedaan. Ik heb gekeken van, oké, hoe kan ik het beste combineren van de kennis die er is en hoe kan ik mijn eigen darmdieet maken. En daar ben ik mee begonnen en daar help ik nu heel veel mensen mee. En de resultaten zijn veelbelovend. Dus dat is heel leuk.
Ja, dat zal wel. En waar verschilt jouw darmdieet dan van low FODMAP? Is het dan uitgebreider of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, nou, het low FODMAP dieet heeft eigenlijk 1 pilaar. En dat is het vermijden van die fermenteerbare vezels. Hè? Van die vezels die heel veel gasvorming creëren. En mijn darmdieet heeft 3 pilaren. Dus de eerste pilaar is ontstekingsremmend. De tweede pilaar is inderdaad laag in die gasvormende vezels. En de derde pilaar is dat het de meest voorkomende voedselintoleranties vermijdt. En de laatste jaren, ik heb veel voedselintolerantietesten gedaan met mijn cliënten. En ik zag steeds hetzelfde terugkomen. En toen dacht ik, oké, ik wil een darmdieet hebben waar dit gewoon uitgehaald is. Want heel veel mensen kunnen daar al enorm mee opklappen.
Ja.
Dus die drie pilaren, dat vormt de basis.
En wat zijn die intoleranties dan bijvoorbeeld?
Ja, gek genoeg, de intolerantie die ik het vaakste zie, zijn eieren.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, bij mensen met darmklachten specifiek. Ja. Eieren komt heel vaak voor. Wat ook vaak voorkomt, is een intolerantie voor melkproducten. Dus dat en in mindere mate ook gluten.
Ja.
Ja.
Oké. Okay, ja. We hebben het nu al even gehad over voeding, hoe belangrijk dat is voor de darmen. Ja. Het startpunt, zegt hij eigenlijk.
Ja.
Als ik denk aan voeding, dan denk ik onmiddellijk eigenlijk ook aan voedingssupplementen. En wat dat toch wel een beetje een onderdeel kan zijn van een gezonde voeding, een aanvulling erop. Is dat ook iets waar je mee werkt in je praktijk met voedingssupplementen? Raad je dat soms mensen aan of niet?
Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, dieet is voor mij één pilaar. Maar voedingssupplementen is absoluut een hele belangrijke andere pilaar. Nee, absoluut. Absoluut. En denk bijvoorbeeld aan probiotica, hè, daar hadden we net over. Het kan natuurlijk enorm belangrijk zijn om mensen meer in een balans te krijgen qua darmflora. Maar ook bijvoorbeeld spijsverteringsenzymen. En supplementen om de maagzuur bijvoorbeeld wat te versterken, wat zuurder te maken. Dus absoluut, en ook ontstekingsremmende supplementen. Bijvoorbeeld omega-3, dus visolie, curcuma, zet ik heel graag in.
Ja. En dan hebben we het nu gehad over de voeding. Hoe dat je de darmen eigenlijk op een positieve manier aan het werk moet zetten om ze goed te krijgen. Maar dan, wie werkt moet ook goed rusten. Dus ik vraag me dan af, is het ook belangrijk om je darmen rust te gunnen? En hoe kunt je dat dan doen? Hoe is het nodig überhaupt en hoe?
Ja, dat is wel nodig.
Ja.
Stel je voor, je maakt een enorme lange wandeling, dan is het ook belangrijk dat je benen rust gunt.
Ja, ja. Want dus, bewegen is belangrijk, maar daarna moet je dan natuurlijk wel.
Zeker,
dus,
er moet balans zijn.
Mm-hmm.
En je darmen, je maag en je darmen hebben ook rust nodig. Dus een van de tips die ik mensen al kan meegeven is, ga niet constant snacken. Er zijn veel mensen die altijd nootjes snacken of altijd even tussendoortjes nemen. En het probleem daarmee is dat je darmen als het ware altijd bezig zijn. Je maag en je darmen moeten altijd verteren. Dus wat ik ook altijd aanraad is neem 3 hoofdmaaltijden per dag. En als je een hele lange dag hebt, neem er 4. Maar probeer niet steeds te snacken, want dat is niet ideaal. En de reden waarom dat zo is omdat in een dunne darm zit iets dat heet de migrating motor complex. En dat is een soort schoonmaakfunctie van je dunne darm. En dat zorgt voor de peristaltiek. Het zorgt voor de, een soort schoonmaak, cleansing wave in het Engels heet dat. Om voedselbrei voort te bewegen. Maar als je gaat eten, dan staat die schoonmaakfunctie staat stil. Dus als je zeg maar 3 keer per dag eet, dan gaat die migrating motor complex, die beweegt om de zoveel uur. Dus die zorgt gewoon voor een sweeping, opruiming eigenlijk van voedselbrei, maar ook van materie. Dus ook heel belangrijk om SIBO aan te pakken, maar ook te voorkomen, is om niet te vaak te eten.
Ja. En nu is er, tegenwoordig zijn er veel mensen die bijvoorbeeld zo intermittent fasting doen. Kan dat dan goed zijn voor de darmen of zeg je toch beter niet?
Ja, nee, zeker. Dat kan zeker goed zijn. Ja, om die reden, hè.
Ja.
Om die reden dat je geeft de darmen gewoon meer rust om te regenereren. En een van de dingen die ik ook altijd aanpak bij mensen is niet eten vlak voor het slapen gaan. Want 's nachts hebben die maag en die darmen hebben gewoon ook de tijd nodig om te herstellen, om te regenereren en om de volgende dag weer goed aan de slag te gaan, zeg maar. Dus intermittent fasting, dat vind ik wel een... Daar sta ik zeker wel achter. Helemaal, ik doe het zelf ook. Kijk, stop met eten. Mijn avondeten stopt om 7:30 s'avonds, zeg maar. En 's ochtends ontbijt ik weer bijvoorbeeld om 9:00 s'ochtends. Dus er zit meer dan 12 uur tussen. Dus dat raad ik sowieso mensen aan om te doen.
Ja, en er zijn dan ook mensen die daar heel extreem soms in gaan. En die eigenlijk zoveel mogelijk uren op een dag niet proberen te eten. Maar dan denk ik van op de momenten dat je wel eet, overbelast je dan misschien je spijsverteringsstelsel door dan heel veel te moeten eten of kan dat ook goed zijn?
Dat ligt eraan inderdaad, ligt hoeveel eraan. Ze eten. Dat je moet, als je één keer per dag eet en je eet heel veel, dan is dat zeker voor je maag is dat belastend.
Ja.
Dus dat ligt aan hoe je dat invult.
Ja. Ja. Maar dus wel die nachtrust, zowel voor jezelf als voor je maag en darmen, is dus eigenlijk echt wel natuurlijk.
Heel belangrijk. En ik hoor steeds van mensen die wel heel laat nog snacken, bijvoorbeeld om 11 uur 's avonds nog een zak chips opeten, dat ze zeggen van ja, ik slaap zo onrustig. En dan zeg ik van ja, stop met snacken vlak voor het slapen gaan. En dan zeggen ze van wow, ik slaap veel beter.
Dus. Ja, dat herken ik ook wel. Als je bijvoorbeeld laat gaat eten met vrienden of zo en dan wil je onmiddellijk in bed kruipen. Ja,
ja.
Nee, dat hoort hem niet. Hè. Dan slaap je nooit goed eigenlijk.
Dus dat is echt een groot verschil.
Ja, zeker. Ja. En we hebben het hier al een hele tijd over de spijsvertering, maag en darmen. Mm-hmm. Ik denk dat er ook een onderwerp is dat we niet uit de weg gaan kunnen gaan. En dat is de stoelgang. Ja. Ik zou het daar toch ook graag een keer eventjes over hebben. Ja. Kan ik aan de hand van mijn stoelgang eigenlijk een beetje zien hoe dat gaat in mijn darmen? Is dan een indicatie van hoe dat met mijn darmen gesteld is? En waar moet ik dan op letten?
Ja, zeker. Ja, dat is ook in mijn praktijk vraag ik daar als allereerste naar. Dat geeft zoveel informatie. Ja. Dus wat is de kleur? Laten we daar beginnen. Dus als iemand gele ontlasting heeft, hè, dat is geen goed teken. Of groene, of zwarte, of veel bloed. Het zijn allemaal vlaggen van moeder, daar is iets aan de hand. Dus een goede ontlasting hoort bruin te zijn, hoort een soort slang te zijn, gewoon in één vorm, gewoon vast. Niet breiig en dus niet korrelend, dat het te hard is, constipatie. Het moet makkelijk zijn, pijnloos. Niet plakken aan de pot, zeg maar. Dat is een teken dat er te veel vet in zit. Nog meer. Ja, niet overmatig stinken. Niet dat mensen half flauw vallen als ze naar jou in het toilet komen. Dat is ook geen goed teken. Dat zijn allemaal wel signalen. En één keer per dag, ik raad altijd aan dat mensen minimaal één keer per dag naar de wc moeten.
Ja. Dus minder, want soms hoort je wel van, een aantal keer per week is ook goed, maar eigenlijk dus
niet. Nee, dat is veel te weinig. Ja. Eén keer per 2 dagen is eigenlijk al te weinig.
Okay.
Je wil gewoon één keer per dag.
En meerdere keren per dag?
2 keer per dag mag ook, maar
best 1 keer per dag.
1 à 2 keer per dag is perfect.
Super, interessant. Ja. Ik heb dan al superveel bijgeleerd weer. En om er echt het maximale uit te halen, zou ik graag nog een keer willen vragen naar jouw ultieme praktische tips eigenlijk voor gezonde darmen. Wat moeten ik en de luisteraars zeker weten om onze darmen zo gezond mogelijk te houden? Want we zijn nu natuurlijk, na alles wat we gehoord hebben, super gemotiveerd. Dus ben benieuwd.
Er zijn heel veel verschillende echt praktische tips die mensen echt vandaag al kunnen inzetten om verbetering te zien. Dus één daarvan is drink niet bij de maaltijd. Dus vaak drinken mensen veel water of wat dan ook bij het eten. En daarmee verdun je al de maagsappen. Dus wat ik altijd aanraad, een kwartier voor het eten, een kwartier na het eten, drink niks. Dus dat zou kunnen helpen. Eet fruit alleen met fruit. Want fruit bijvoorbeeld met meloen, een hele populaire combinatie. Niet fruit met meloen.
Het kwartje moest ook eventjes vallen.
Ham met meloen. Hè? Dan combineer je fruit met varkensvlees. Mm-hmm. Fruit verteert in principe heel snel. Kan al een half uur verteerd zijn, dus uit de maag zijn. En varkensvlees kan er wel 4 of 5 uur over doen. Dus dan krijg je een gisting. Je krijgt een vermenging van vlees met fruit. Dus als je fruit alleen met fruit eet, dan is er minder gisting, minder gasvorming. Dus dat kan mensen al enorm helpen. Eet niet als je gestrest bent. Er is een ongelooflijk leuke studie gedaan die liet zien. Die ging testen van, wat is belangrijker? Heel goed kauwen of geen stress hebben tijdens de maaltijd? Kijken naar enzymfuncties. En ik, eerlijk gezegd, ik las die titel en ik dacht, heel goed kauwen. Dat is belangrijker.
Ja, dat wordt ook altijd gezegd, hè? 30 keer kauwen.
Ja, dat is heel belangrijk hoor. Maar niet zo belangrijk als geen stress.
Ja.
Dus moet je nagaan.
Ja.
Geen stress hebben, of wel stress hebben tijdens de maaltijd, heeft een veel negatievere impact op onze spijsverteringscapaciteit dan bijvoorbeeld 30 keer kauwen. En ze hebben gekeken naar amylase. Ze hebben gekeken naar amylase in het speeksel. Amylase is het enzym dat koolhydraten afbreekt. En bij enorme stress is er veel minder amylase in het speeksel dan als je heel goed kauwt.
Ja.
Dus dat vond ik ontzettend interessant.
Dat is zeker zo. Ja. En geen stress hebben tijdens de maaltijd. Ja, hoe kunnen we dat dan best aanpakken?
Je weet wel wanneer, hè, als je bijvoorbeeld ik heb nog 10 minuten om te lunchen en dan heb ik alweer een vergadering. Dat zijn echt momenten waarop je echt bij jezelf even moet denken van, ga ik nu eten? Want dit is niet het perfecte moment. Maar als je moet eten, wat ik altijd met cliënten aanraad, is een bepaalde nervus vagus oefening. En nervus vagus is een hele belangrijke zenuw van de darmen naar het brein. Om bijvoorbeeld 10 minuten voor de maaltijd of 10 minuten na de maaltijd om 6 ademhalingen per minuut te doen. Dat helpt enorm om het lichaam in een parasympathische stand te zetten. En dat is de stand van ontspanning. De stand van rest and repair. En de sympathische stand is de stand van stress en aangespannenheid. Dus die ademhaling, 6 keer ademhalen per minuut, zorgt ervoor dat je lichaam in een relaxed stand komt. En als je in een parasympathische stand zit, dan je maagzuur functioneert beter, je enzymen functioneren beter, slijmvorming gaat beter. En ik zou nog een voorbeeld geven van een cliënte van mij, Mirjam, die heel erg veel last altijd had van haar maag. Ze zei van ja, ik eet iets en het voelt alsof het gewoon 8 uur vast zit. Ik heb geen honger, het voelt naar, het voelt vol. En we hadden best wel wat gedaan. Dus we hadden aan enzymen gewerkt, we hadden aan maagzuur gewerkt, et cetera. Met wel wat resultaat, maar nog niet helemaal waar ik het wou hebben. En op een gegeven moment vertelde ik haar van die nervus vagus oefening. Ik zei van doe dit alsjeblieft. Doe dit voor de maaltijd, 3 keer per dag. En zij belde mij en ze zei van ja, het beweegt weer.
Wauw.
Ja, ik voel gewoon na de maaltijd dat het gewoon veel meer beweegt. En dat is voor haar, was dat de allerbelangrijkste tip.
Ja.
Belangrijker dan die suppletie.
Ja.
Dus zo, soms kunnen tips simpel klinken, maar kan echt iemands leven echt veranderen.
Ja, je moet het ook maar doen.
Ja, precies.
Ja.
Je moet het gewoon doen. Je moet niet denken van, nou, dat werkt toch niet.
Ja.
Gewoon doen.
Ja, gewoon doen. Ja. En als de positieve effecten er zijn, zal je het allicht wel blijven doen.
Precies. Ja. Precies.
Ja.
Ja.
Oké, super boeiend. Dankjewel, Emilia.
Ja, heel graag gedaan.
Ik heb van alles gehoord dat heel interessant was. Ja. Ik heb wel nog 1 vraag eigenlijk als afsluiter. Ja. Je hebt daarnet helemaal aan het begin van het gesprek gezegd dat eigenlijk je bedoeling is om de mensen met prikkelbare darmsyndroom en darmklachten hoop te geven dat er wel nog van alles aan te doen is en ze willen helpen. En ik vind dat een enorm nobele missie, maar ik vraag me dan wel af, hoe ga je dat doen? Hoe ga je die missie bereiken?
Ja, die vraag ik me heel erg afgevraagd natuurlijk.
Ja, ja.
Ik liep tegen een probleem aan namelijk. Mijn probleem was dat mijn praktijk gewoon helemaal vol zat. En hoe blij ik daarmee was, vond ik dit aan de andere kant ook vervelend, want ik kon niet meer mensen helpen. En ik wil veel meer mensen helpen. Hè. Ik bedoel, 10-15% van de mensen hebben PDS en ja, dat vind ik 50% te veel. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, is er een oplossing om die kennis over te brengen? Nou, een van de manieren waarop ik dat doe is nu hier met jou en dat vind ik superleuk. En dus daar heb ik heel goed over nagedacht. En toen dacht ik, oké, ik wil een online programma maken waarin ik mensen de informatie mee kan geven die ik ook 1-op-1 doe. En dat heb ik het DARM-programma genoemd, dus het darmprogramma. En dat darmprogramma heeft 4 fases uit de darmtherapie. En de D staat voor detox, de A staat voor aanvullen, de R staat voor reinigen en de M staat voor moduleren. En dat doe ik ook 1-op-1. Dat doe ik al jaren 1-op-1. En dat heb ik dus in een online programma gezet om mensen thuis via videomodules, om ze stap voor stap te begeleiden van oké, hoe kom je achter je onderliggende oorzaken? Wat speelt er bij jou? Welke microbioomtesten kunnen relevant zijn? Welke suppletie kan relevant zijn? Het darmdieet zit daarbij in, weet je? Om het zo compleet mogelijk te maken, heb ik dat gedaan. En dat gaat super.
Ja, dat klinkt ook super. Allee, het is ook enorm van deze tijd om dan gewoon thuis op je eigen tempo, via internet, alles te kunnen volgen en zelf te kunnen voelen aan je lichaam. Van oké, als ik dat doe, dan verandert dat.
Ja.
Echt top. Dank je wel, Emilia. Ja. Ik ben heel blij dat je hier bij ons was. En
heel
je passie kwam delen over de darm. Ik vond het een heel aangenaam gesprek. Dus ja, heel veel bijgeleerd. Voor de mensen die nu luisteren en denken van ja, ik heb ook enorm veel bijgeleerd, maar ik zou het wel graag nog een keer rustig nalezen. Dat kan zeker, want we voorzien een samenvatting op de website. Daarvoor kan je surfen naar www.energeticanatura.be/podcast of www.energeticanatura.nl/podcast. En dan kan je daar alles nog eens nalezen. Als je nog een persoonlijke vraag hebt voor Emilia of voor mij een suggestie voor een volgende aflevering, dan kan je die ook sturen naar marketing@energeticanatura.com. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En tot die tijd, draag allemaal goed zorg voor jullie darmen. Ja. Dankjewel, Emilia.
Heel erg bedankt. Ik vond het superleuk. Dankjewel.